graag met elkaar gaan lezen uit Jesaja 62. En zingen uit Psalm 115, daarvan het 9e vers. Dus Jesaja 62. Ik wil graag met elkaar lezen. Maar eerst gaan we met elkaar zingen uit Psalm 115 en daarvan het 9e vers. In het stille graf zingt niemand zeer een lof. Het zieloos lijf gedompeld in het stof kan hem geen glorie geven. Maar onze tong zingt tot in eeuwigheid des Heeren lof, zijn roem en majesteit. Looft God, de bron van het leven. Psalm 115, vers 9. Jesaja 62 vanaf het eerste vers. Om Sion's wil zal ik niet zwijgen. En om Jeruzalem's wil zal ik niet stil zijn. Totdat haar gerechtigheid voortkomen als een glans. En haar heil als een fakkel die brandt. En de heidenen zullen uw gerechtigheid zien. En alle koningen uw heerlijkheid. En gij zult met een nieuwe naam genoemd worden, welke des Heeren mond uitdrukkelijk noemen zal. En gij zult een sierlijke kroon zijn in de hand des Heeren, en een koninklijke hoed in de hand uw Gods. Tot u zal niet meer gezegd worden de verlatene, en tot uw land zal niet meer gezegd worden het verwoeste. Maar gij zult genoemd worden mijn lust is aan haar, en uw land het getrouwde. Want de Heere heeft een lust aan u, en uw land zal getrouwd worden. Want gelijk een jongeling een jonkvrouw trouwt, alzo zullen uw kinderen u trouwen. En gelijk de bruidegom trouw is, gelijk de bruidegom vrolijk is over de bruid, alzo zal uw God over u vrolijk zijn. O Jeruzalem, ik heb wachters op uw muren besteld, die geduriglijk al den dag en al de nacht niet zullen zwijgen. O gij die des Heeren doet gedenken, laat geen stilzwijgen bij ulieden wezen, en zwijg niet stil voor hem, totdat hij bevestige en totdat hij Jeruzalem stelde tot een lof op de aarde. De Heere heeft gezworen bij zijn rechterhand en bij de arm zijner sterkte, indien ik uw koren meer zal geven tot spijze voor uw vijanden, en indien de vreemden zullen drinken uw most waaraan gij gearbeid hebt, maar die het inzamelen zullen, die zullen het eten, en zij zullen de Heere prijzen, en die hem vergaderen zullen, die zullen hem drinken in de voorhoven mijns heiligdoms. Ga door, door de poorten, bereid de weg des volks, verhoogt, verhoogt een baan, ruimt de stenen weg, steekt een banier omhoog tot de volken. Zie, de Heere heeft doen horen, tot aan het einde der aarde, zegt der dochter Sions, zie, uw heil komt, zie, zijn loon is met hem, en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. En zij zullen hen noemen het heilige volk, de verlosten des Heren, en gij zult genoemd worden de gezochte, de stad die niet verlaten is. Tot zover. Zullen we vragen om een zegen? Heer Almachtige, oneindig grote God in de hemel, zo komen wij samen op deze maandagavond in een wereld die op talloze fronten in brand staat, in een wereld waar een grote dreiging is, dreiging eerst van pestilentie, dreiging nu van armoede, hongersnood, dreiging van oorlogen en geruchten van oorlogen, dreiging, ja, het woord valt al, van het grote Armageddon, het grote einde als de kernbommen vallen. Zegt de mens, gaat de wereld voorbij. Het zou kunnen, Heer. Het zou kunnen. En daarom is het goed om in het laatste der dagen, misschien wel in de laatste uren van ons leven, nog samen te komen rondom uw woord. Daarom is het goed om op deze oudejaarsavond van dit wereldgebeuren samen te komen, om voor te bereiden. Om voor te bereiden op de komst van u, o Heer Jezus Christus, op de wolken des hemels dan wel, voor ons persoonlijk, om te verschijnen voor u. O Heere, u wil vanavond in ons midden zijn, want u hebt het beloofd. Ik ben met u lieden, al de dagen uws levens tot aan de voleinding der wereld, tot in het laatste der dagen. U hebt uw belofte eraan verbonden, dat waar twee of drie in uw naam vergaderd zijn, u in het midden zult zijn, op die belofte pleiten wij, Heere. Doe wat u beloofd hebt. Kom er vanavond bij. O dierbare Heilige Geest, kom er vanavond bij. Dierbare Heer Jezus, kom er vanavond bij, gehuld in het gewaad van uw woord, en ga de rijen vanavond door. O dierbare Vader, zend vanavond uw licht en uw waarheid neder, en breng ons door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. Breng ons vanavond heel dicht bij uw woord, en breng uw woord heel dicht bij ons. O Heere, mogen de gordijnen als het ware gesloten raken, en mogen al onze gedachten vanavond gebonden worden aan uw woord. O Heere, dat kunt u alleen doen. Dat alles wat aan deze wereld zo aantrekkelijk is en wat onze gedachten nog misschien nog vervult, mag worden weggenomen vanavond. En het zou mogen zijn uit ons aller mond. En ze zagen niemand anders dan Jezus alleen. Dat zou wat zijn, Heer, als we u mochten zien. dat zou echt wat zijn. Dat is niet te zeggen. Dus vanavond door het geloof de blik op u geslagen mag worden zoals u staat. Boven deze wereld die bloedt uit duizenden wonden. En we zouden mogen zien hoe u daar bewogen over bent. En hoe u die wereld en al die mensen toch zo mildelijk toeroept. Wend u naar mij toe en wordt behouden. Heer, neem dan alles weg wat hinderen kan. U kunt dat. Uw kracht geven naar lichaam, geest en psyche. Vervul die kracht in onze zwakheid. Open uw getuigenis, Heer. Niet omdat we dan heel veel zouden kunnen leren. Of dat we vanavond heel erg onder de indruk zouden kunnen raken van wat dan ook. Maar dat uw woord dwars door alles heen mag klinken. Want dat is een scherp snijdend zwaard. Wilt u het doen? Om Jezus wil. Amen. Het is een bekend gezegde dat een mens het meest lijdt door het lijden wat hij vreest. De mens lijdt het meest door het lijden wat hij vreest. Maar wat nimmer opkomt dagen. Je kunt talloze dingen hebben waar je je ernstig zorgen over maakt. Hoe het allemaal moet. Hoe de rekening betaald moet worden. Hoe de energieprijs moet worden voldaan. Hoe je het op school moet doen. Of je je baan wel kunt behouden. Of je wel gezond mag blijven. Vult u het maar in. Of je huwelijk wel in stand mag blijven. Of het gezinsleven waar je uit mag komen. Of waar je onderdeel van uit mag maken. Of het wel in stand blijft. Zoveel zorgen waar je aan kunt lijden. Maar het meeste waar je aan lijdt, aan zorgen, komt nimmer opdagen. En zo zijn er veel mensen, u en ik, die nog al eens lijden gebogen gaan onder datgene wat nooit komt. En tegelijkertijd is er ook iets anders waar. Daar hebben we dan wel geen spreekwoord voor, maar dat is wel waar. Dat een mens ook heel weinig lijdt aan datgene waar hij niet voor vreest, maar wat heel zeker opkomt daar. Begrijpt u? Want er zijn nog heel veel dingen inderdaad waar we bang voor kunnen zijn, die dan misschien niet gebeuren, maar er zijn een aantal zaken, die zijn zeker. Die zijn heel zeker. Daar is geen enkele twijfel over mogelijk of dat op zal komen dagen. Dat komt op dagen. En vanavond gaan we samen met christen en hopende komen we op de plaats waar we allemaal zullen komen. Waar niemand van ons nog is geweest. Maar waar al de mensen die voor ons geleefd hebben wel al zijn geweest. Nou, de kinderen weten het al, hè. Wat is het enige zekere in het leven? De dood. Sterf. De dood die ieder uur staat te wenken, kom. Totdat hij in de tijd door God bepaald de ruimte krijgt om met de zeis van de dood ons leven af te maaien. We gaan allemaal sterven. Dat weten we zeker. En hoeveel zijn we daarmee bezig? Stel eens voor dat u vandaag u niet bevindt in deze zaal, maar dat we samen op een schip zitten. Ik moest daar zomaar wat aan denken vandaag, ook voor mezelf. Stel je voor, we zitten samen op een schip en de kapitein vertelt ons, mensen, we hebben iets geraakt, een ijsschots. Het schip is lek, het gaat zinken, duurt dan misschien langer. Of korter, maar we gaan zinken. Hoe zou u dan die laatste dagen op dat schip doorbrengen? Nou, we kennen allemaal de beelden van scheepsrampen, waar mensen tot hun allerlaatste snik eten, drinken, vrolijk zijn, muziek maken, dansen, Want morgen sterven we toch. Zou u het zo doormaken? Zou u die laatste uren van uw leven zo willen invullen? Misschien zegt u, ja, dat staat een beetje ver van me af voor dat voorbeeld. Ander voorbeeld. Stel eens voor dat u de boodschap krijgt dat u ongeneeslijk ziek bent. Dat u nog een paar dagen of een paar weken, misschien een paar maanden te leven hebt. En dan sterft u. Zou u die laatste weken doorbrengen? Of misschien, nog minder abstract, nog dichterbij. Stel eens voor, straks kom je thuis en kijk nog even op het nieuws en het bericht staat er. Poetin heeft het gedaan. De kernbom is geworpen op Oekraïne. En er komt een geweldige wolk met radioactieve materialen onze kant op. En de meteorologen hebben het uitgerekend. We hebben nog een aantal uren te gaan. En ook dan zullen wij sterven. En dan? Hoe zou je die laatste uren willen doorbrengen? Wat zou je doen? Misschien zegt u, ja, dan zou ik wel hier willen zitten. Dan zou ik eigenlijk wel samen willen komen rondom Gods woord. En dan zou ik graag nog één keer willen horen wie God is. En wie ik ben. En wie Christus is. En hoe ik zalig kan worden. En hoe ik sterven moet. En hoe ik die doodsjordaan dan door moet. Mijn vrienden, het is niet een praatje. Het is niet een... iets vaags, het is niet een soort retorisch trucje om uw aandacht nu te trekken. Dit is echt waar. We gaan sterven en we moeten rekening houden dat het niet lang meer duurt. En dat niet alleen omdat de Bijbel zegt dat de dood ieder uur wenkt, daar ook om. Maar ook omdat de wereldweeën elkaar steeds sneller opvolgen en het einde nadert. U zegt, bent u profeet? Nee. Weet u dat zeker? Ook niet. Maar de Bijbel geeft ons wel aanwijzingen. Wat de tijd zal tekenen voorafgaande aan de wederkomst. En ze begint er steeds meer op te lijken. Misschien valt het mee, maar daar heb u niet veel aan. Ik kan beter maar uitgaan van het allerergste. Hoe ga ik... rechtvaardig verschijnen voor God. En zo ook hopende en christen. Vorige keer hebben we gehoord hoe hopende verteld heeft aan christen wat God gedaan heeft in zijn leven, hoe die tot waarachtige bekering is gekomen door het geloof in Christus. Hoe zijn zonden vergeven zijn. Hoe die een kind van God geworden is. En nu zijn ze verder gelopen. Ik heb een aantal ontmoetingen met wat verschillende figuren overgeslagen. Omdat die straks nog terugkomen. Dus de komende weken hopen we nog met elkaar te verkeren rondom de doodsjordaan. En dan komen we nog een aantal van die mensen tegen. En dan zou ik ze graag willen tekenen. Dus dan weet u dat als de Heer dat geeft en de tijd ons nog gegund wordt, dat dat nog komt. Vanavond naderen hopende en christen naderen de doodsjordaan. En dan komen ze in een gebied dat heet het getrouwde. We hebben dat net gelezen met elkaar in Jesaja 62. Moet ik even kijken. Kijk in welk vers dat staat. Nou ja, in het tweede vers meen ik. Het vierde vers. Ja, het vierde. Het getrouwde. Dat is wat Bunyan ons tekent. Het laatste gebied waar christen en hopenden komen voordat ze de doodsjordaan door moeten. En dan zegt Bunyan, als ze daar komen, dat land genaamd getrouwde een heel prettig, een heel aangenaam gebied is. Waar zij zich nog mogen verkwikken. Waar ze vogels horen zingen. Waar de bloemen in het land staan en de stem van de tortelduif wordt gehoord. Waar de zon dag en nacht schijnt. Want het is aan de overzijde van het dal van de schaduwen des doods. Reus Wanhoop is hier niet meer en kasteel Twijfeling is niet meer te zien. Dus wat krijgen ze? Nog voordat ze de doodjordaan overgaan, krijgen ze nog een diepe, bemoedigende ervaring. In het land het getrouwde. En waar worden ze in dit gebied nou aan herinnerd? Waardoor worden ze bemoedigd? Wel, ze worden bemoedigd dat ze door Christus als de grote bruidegom gehuwd zijn. Ze zijn de bruid van Christus geworden. Dat worden ze hier niet, dat waren ze al, maar dat wordt hier bevestigd. En dat wordt hier nog eens uitvoerig tot troost verklaard. Als we dan met elkaar Jesaja 62 er heel even bij nemen, want dat is wat Bunyan heeft gebruikt om dit gebied te tekenen. En we kijken bij het derde vers, deel A. Daar horen we wat van die troostrijke woorden die Christus spreekt tot zijn gemeente. Die Christus spreekt tot hopende en tot christen. Er staat bijvoorbeeld, en gij zult een sierlijke kroon zijn in de hand des Heren. Dus Christus zegt tegen hopenden en tegen christen, jullie zullen een sierlijke kroon zijn in de hand des Heren. Als je dan de kanttekening erbij zou lezen, dan staat daar, gij zult de Heren zeer lief en dierbaar zijn. Dat is het eerste. Dus ze worden zo bemoedigd. Waarom? Met eerbied gesproken, christen, hopende, de Heren heeft jullie ontzaggelijk lief. En jullie zijn dierbaar in zijn oog. Dierbaar, daar zit iets heel teers in. Hoe dierbaar, hoe dat is ook, kan je ook vertalen met hoe schaars. Als een man tegen zijn vrouw zegt, je bent me dierbaar, dan betekent dat je bent zo uniek, je bent zo de enige, het is zo schaars, van jou is er maar één, zo lief heb ik je man of vrouw. En zo heeft Christus zijn bruid lief, als was ze de enige. Zo lief en zo dierbaar. En dan in het vierde vers, deel A, tot u zal niet meer gezegd worden de verlatene. Dat wil zeggen, jullie hebben nou een hele reis achter de rug van het poortje tot aan hierdaan bij de doodsjordaan. En hoe vaak heb je niet gedacht dat God je verlaten heeft? Hoe vaak heeft het niet geklonken, de Heer heeft ons verlaten en de Heer is ons vergeten. Maar de Heer zegt, nee, dat zal niet meer klinken. Ik zal jullie niet begeven en ik zal jullie niet verlaten. Je bent mij een dierbare zoon, je bent mij een troetelkind. Je bent voor mij zoals de bruidegom zijn bruid lief heeft en niet missen kan en niet verlaten wil. Zo zal ik u nimmer meer verlaten, zegt de Heer, tegen christen en tegen hopenden. En al degenen die hier vanavond de Heer mogen vrezen, tot u klinken deze woorden ook, hè? Dat de Heer vanavond zegt, u bent nog zo zwart, hè? Maar toch lieflijk voor mij in mijn oog. En u bent zo dierbaar in mijn oog. Terwijl u misschien zegt zo vaak, Heren, u had een ander moeten verkiezen. U had een ander moeten zalig maken. Hoe kunt u met mij nou tevreden zijn? Maar de Heren zegt, nee, u bent mij dierbaar. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken met koorden van goede tierenheid. U bent voor mij als was u de enige, zo innig verbonden met Christus. Dan het vierde vers, deel B. Gij zult genoemd worden, mijn lust is aan haar. Kanttekeningen zeggen, de Heer heeft een welgevallen aan haar. Als je een hooglied kijkt, hè, dan zegt de bruidegom, zegt, met eerbied gesproken, zegt Christus tegen de bruid, als je naar me kijkt, dan ontneem je me als het ware mijn hart. Dus als ik met al mijn zonden en al mijn ellende tot hem zich ter genezing wend en ik zie op hem in al mijn angst en smart en ik roep tot hem, dan zegt hij, uw ogen doen mij geweld aan. Alleen al uw ogen, als u naar mij kijkt, zondaar, dan word ik al zo innerlijk bewogen met barmhartigheid en liefde tot u. En ook al bent u dan vuil, ook al dan deugt u dan ook niet, toch heb ik een welgevallen aan u. Zie, gij zijt schoon, mijn vriendin, mijn liefste, kom. Dan in het vijfde vers, deel B. Gelijk de bruidegom vrolijk is over de bruid, alzo zal uw God over u vrolijk zijn. Dat aardse beeld is maar heel, natuurlijk heel slap. Maar toch hoor, Paulus gebruikt dat ook. Hè? Dus, zoals een bruidegom, als hij zijn bruid ziet komen, versierd op de bruiloftsdag, dan verheugt hij zich in haar. Zijn hart wordt vrolijk over haar. En zo zegt Christus veel dieper, veel intenser, dat hij, dat God vrolijk is over de bruid, als ze daar dan komt. En ze moet zeggen, zie mij niet aan dat ik zwartachtig ben. Zie mij niet aan dat mijn kleding gescheurd is. Zie mij niet aan dat ik lelijk ben van de zonde. Maar Christus zegt, als ik u zie, mijn kind, hoe vuil ook, hoe walgelijk ook, hoe onaanzienlijk ook, ik word vrolijk, mijn hart is vrolijk over u, mijn bruid. Zal ik u vanavond eens wat zeggen? Als u in Christus bent, dan zegt u misschien, ik verlang zo weinig naar de bruiloftsdag. Zo weinig naar de dag dat ik sterven mag en bij de bruidegom mag zijn. Weet u wat hier eigenlijk staat? De bruidegom verlangt veel meer naar de dag dat de bruid komt, dan dat het andersom is. Het hart van Christus verlangt naar zijn bruid. Hij ziet uit naar de dag dat ze komt. Onvoorstelbaar. En de bruid maar in zichzelf roet. Hoe kom ik ooit die doodsjordaan door? Hoe kan ik ooit voor God verschijnen als ik zo slecht ben en je probeert jezelf nog enigszins aannemelijk en enigszins toonbaar te maken voor God. Maar hij zegt, u bent mij lief en u bent mij dierbaar. Hoe zwart u ook bent, hoe walgelijk u ook bent, voor mij is het goed. Onvoorstelbaar, hè. Wat een bemoediging, hè, zo voor de dood, Jordaan. Gij zijt duur gekocht. Ik trok u omdat ik u lief had. Gij zijt schoon, mijn vriendin. En ik verlang ernaar dat u komt. Dat is de boodschap vanavond van Christus. Tot al zijn kinderen. Ik verlang ernaar dat u komt. Verlaat. Vergeet. Wat ooit u kon bekoren. Uw vaders huis, uw volk en wat voorheen u dierbaar en beminnenswaardig scheen, er komt ze, zo leidt men haar in statie uit haar woning. In kleding rijk gestikt tot haar koning. Hij verlangt naar de dag dat u sterven gaat, als u in Christus bent. Want u hebt al zoveel gekost. En de uitgestelde verwachting, het uitgestelde verlangen van Christus om u geheel voor zichzelf te hebben, is zo groot. Leg dat eens over je leven. Mag ik het eens zo zeggen vanavond, waar heb je nou vandaag mee gevreden? Geld? Mooie spullen? Je man, je vrouw? Kinderen, waar ging het allemaal om vandaag? Zo lopen we gebogen naar deze aarde te zoeken om er iets van te maken. En boven ons hoofd staat Christus, verlangend te kijken. Met eerbied gesproken hoofd schuddend, gij dwaas. Waarom zoek je het op de aarde? Waarom zoek je mijn gemeenschap niet? Waarom ben je niet op je knieën? Waarom hoor ik je stem niet? Doe mij uw stem horen. Waarom blik je niet omhoog? Waarom zie ik je ogen niet? Waarom hoor ik je zuchten niet? Waarom ervaar ik niet de droefheid tot mij? Waarom is er nog zoveel droefheid naar de wereld in je hart? Waarom hoor ik je kreunen en steunen? Hoe moet ik de rekening betalen? Terwijl ik de eigenaar en de bezitter ben van alles. Waarom hoor ik je kreunen en steunen? Hoe zal ik door het leven gaan? Terwijl van mij alles is op deze aarde. Het vee op duizend berg. Wat is het toch? Wat is het toch? Wat gaat de bruid van Christus dan veel vreemd? Wat zoekt ze? Wat zoekt ze veel minnaars? Van carrière, geld, mooi huis, mooi schip, mooi gezin, mooi huwelijk, vul maar in. En Christus zegt: maar ik was toch het voorwerp van je liefde. Misschien zegt u vanavond: nou laat je steeds Christus spreken, hè? Maar daarbij gebruik je geen teksten, dat is gevaarlijk, dat is waar. Dus zullen we dan Openbaring erbij nemen? Dan horen we de stem van de bruidegom zelf. Dit heb ik tegen u. Dit heb ik tegen u, dat gij uw eerste liefde verlaten hebt. Waar is die eerste liefde? Toen je voordat je naar de supermarkt moest op je knieën ging. En zei: lieve Heer Jezus, nou moet ik zo meteen naar de supermarkt, maar als ik nou straks terugkom, ben u er dan nog wel? En je was nog niet thuis en je ging op je knieën en zei: ik ben er weer, Heer. Ach, je kon niet slapen zonder een kus van zijn mond. Weet je wat een kus van zijn mond is? De twee lippen van het Oude en het Nieuwe Testament. Je kon niet zonder de ontmoeting van hem in zijn woord. Je wilde eigenlijk elke avond wel naar de kerk. Om zijn woord te horen. Om zijn stem te vernemen. Je wilde eigenlijk elke zondag wel avondmaal, toch? Om te zien het gebroken brood en de vergoten wijn. Je wilde toch eigenlijk elke dag wel Gods kinderen opzoeken. Hè? Om door hem te zien. Toch? Waar is het gebleven? Misschien zegt u: oh nee, maar nou heb ik dus met vele boeleerders gehoereerd. Weet je wat hij zegt? Keer dan nochtans weder. Want gij zijt de huisvrouw van mijn jeugd. Je bent mijn vrouw. Je bent mijn bruid. En heb je misschien wel met heel veel boeleerders gehoereerd vandaag. En de afgelopen week. Maar kom nou maar, nou het lang genoeg geduurd, kom nou maar terug. Nou, doe me nou je stem weer horen. Diebare, innig eigenlijk. Die gemeenschap van Christus en zijn bruid. Wat. Ja, ik heb er geen woord voor eigenlijk. Wat is dat intens? Gaat boven alle liefde uit. Terwijl ze daar zijn, krijgen ze ook indrukken van de stad Sion, van de hemelstad. En ze horen luide stemmen, ook weer uit Jesaja 62, het 11e vers. Zie, uw heil komt. Zie, zijn loon is met hem en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Ze horen over de doodsjordaan heen al de klanken van het hemels Jeruzalem. En dan vallen ze een tijdje later vallen ze in slaap. En dan krijgen ze een zicht op de stad die aan de overzijde van de doodsjordaan zich aftekent. Hoe nauwkeuriger zij er een zicht op kregen, hoe meer zij zagen dat het gebouwd was van parelen en kostelijke stenen en de straten waren geplaveid. Het goud. als ze dat zien, dan krijgen ze heimwee. Dan staat er, christen die wordt door de natuurlijke heerlijkheid van deze stad overweldigd. En dan wordt hij ziek van enkel begeerte naar haar. En hopende had ook al een vlaag of twee van deze ziekte. Waarom zij een tijdje gingen liggen, roepende vanwege hun smarten. Als gij mijn liefste ziet, zeg hem dan dat ik krank ben van liefde. Dat is mooi, hè? Dus ze zien over de doodsjordaan, zien ze trekken van die hemelstad, parelen, poorten, gouden straten. En dan worden ze krank van verlangen, krank van heimwee, niet naar die stad. Staat dat toch niet? Staat niet dat ze krank werden van heimwee naar de gouden straten en naar de parelen poorten. Nee. Want ze gaan roepen, als gij mijn liefste ziet, dat is die stad niet, maar dat is de inwoner van die stad, dat is Christus. Zeg hem dan dat ik krank ben van liefde. Gods kinderen zoeken geen parelen poorten hoor. En ook geen gouden straten. Echt niet. Echt niet. Maar als hij er is. Als hij er is, hè, wordt een gevangenis, wordt een kathedraal. Daar zitten Paulus en Silas in ketenen in zo'n muffe grot te zingen. Als was het een kathedraal zo mooi. Want Christus is er. Maar, toch heerlijk, het is een stad van louter goud. En dan gaat het niet zozeer over dat edelmetaal. Het gaat niet om de glans. Dat is allemaal bijzaak. Ook schoon hoor. Maar daar gaat het niet over. Hè? Waar gaat het om? Al die metaalsoorten die daarover beschreven worden. We komen daar later nog wel op. Het zijn allemaal manieren om Christus aanwezigheid uit te beelden. Zo alleen het goud al. Het goud wijst op de gerechtigheid van Christus. In de tabernakel, in de tempel, was alles wat geen edel metaal was, alles wat niet van goud was, was overtrokken door goud. Dat laat zien, de zondige mens moet bedekt worden, overtrokken worden met de gerechtigheid van Christus. En zo is in die hemelstad, is alles de gerechtigheid van Christus. Alles, alles glanst daarvan. Begrijp je? Dus vanavond nou niet denken over gouden straten en parelen poorten. Hoe zou dat zijn en dat mooi. Denk aan Christus. Die daarin afgebeeld wordt. Die daarin gezien wordt. Nou, ik zal daar verder nu niet op bij ingaan. Maar misschien mag dat nog komen als de Heere dag geeft. Tegelijkertijd, hè, als ze daarop blikken, worden ze en ziek van verlangen. Maar ze worden er ook door verblind. Waardoor ze erachter komen, zolang wij aan deze kant van de doodsjordaan blijven, kunnen wij hooguit een glimp opvangen van die stad, maar onze lichaam kan het niet dragen. En dan gaan ze al de noodzaak doorleven dat ze door die doodsjordaan moeten gaan om aan de andere zijde een verheerlijk lichaam te krijgen, met eigenschappen die nodig zijn om de heerlijkheid van deze stad te kunnen ondergaan, te kunnen genieten. Nou, wat ontmoeten ze nog meer daar in dat land, getrouwden? We hebben gehoord, hè, hoe ze onderwezen zijn, hoe Christus over hen denkt. We hebben gehoord hoe zij mogen zien hoe mooi die stad is en hoe dat verlangen naar Christus geboren wordt. En dan ontmoeten ze ook in die stad, het getrouwde, daar ontmoeten ze ook weer dienaren van het evangelie. Kom je altijd overal tegen bij Bunyan. Dat is nogal belangrijk schijnbaar. Zou de Heer Jezus daarom misschien zeggen, bid de Heer des oogsters dat hij arbeiders uitstoot in zijn wijngaard? Of is dat niet belangrijk? Bij Bunyan gebeurt er niets of er is weer een dienaar. Hoeft dat bij ons niet? Nee, ja, bij ons in de kerk, meeste gemeenten zijn vakant. Nou ja, vinden wij normaal. Nou, dat is niet normaal. Nee, niet normaal. En de Heer zegt, bid daar nou steeds om. Of hij ze uitstoot in zijn wijngaard, want de velden zijn ondertussen wit om te oogsten. Doe dat dus maar. Als u dan toch een kind van God bent. En als u dan toch misschien vanavond die innige gemeenschap met Christus mag oefenen. Als hij dan toch heel dichtbij is, vraag het hem dan nog eens. Zend er nog eens een aantal. We hebben het zo nodig. We kunnen niet zonder ze. Zend ze heen, Heer. En wat doen die dienaren dan? Nou, dat kunnen we vinden in Jesaja 62, het zesde vers. O Jeruzalem, ik heb wachters op uw muren besteld, die geduriglijk al de dag en al de nacht niet zullen zwijgen. Dus wat doen die dienaren? Nou, alles behalve zwijgen. Ze moeten spreken. Ze moeten spreken. En wat zeggen de kanttekeningen dan? Ze zullen nu steeds het woord en de beloften van God voorhouden. Dus dan lig je daar net voor de doodsjordaan. En dan kom je weer die dienaren van het evangelie tegen. En waar komen die dan mee? Nou ja, ik ben geroepen. Nou, ik heb gestudeerd. Dienaren komen met het woord en met de beloften. Dat maakt ze dienaar. Met als ze dat niet doen, zijn ze geen dienaar. Daar komen ze mee. En dan komen ze met de belofte weer. Dan zeggen ze, jullie moeten die doodsjordaan nog door. Dat is een ontzagwekkende gebeurtenis. Maar hier hebt u tal van beloften die de Heer heeft gegeven voor degene die daar doorheen moeten gaan. Bijvoorbeeld Psalm 23. Dat als ik door het dal van de schaduwen des doods moet gaan, dat ik toch niet zal vrezen. Bijvoorbeeld. Dat is de roeping van die dienaren om dat woord te laten spreken. Ik hoop dat u dat meer en meer gaat waarderen. En de nood daarvan ook meer en meer gaat beseffen. Dan laat ik dat nu verder maar laten rusten. En dan gaan ze richting de doodsjordaan. En dan zegt Bunyan, tussen hen en tussen de poort zag ik nu een rivier. Een aantal dingen zijn belangrijk. Ten eerste wordt duidelijk weergegeven dat er over deze rivier geen brug is. Er is ook geen boot. En terwijl christenen en hopenden daar staan, dan is die aanblik van die rivier is voor hen ontstellend. Dat maakt ze angstig. En dan zeggen die dienaren, die zeggen nog even nadrukkelijk, het is onontkoombaar als jullie in die stad willen komen die fundamenten heeft. Als jullie willen komen in die stad met die gouden straten, zul je er door moeten. En dan staan de pelgrims daar en die worden kleinmoedig, hun moed vloeit weg. En dan wordt er nog even aan toegevoegd dat die rivier ook zeer diep is. En dan zeggen die dienaren iets opmerkelijks. Ze zeggen, u zult die rivier, die doodsjordaan, dieper of ondieper bevinden te zijn, naarmate u gelooft in de koning van de plaats. Dus naar de mate van het geloof wordt die rivier dieper of ondieper bevonden. Wat dat te zeggen heeft, dat is nog wel de vraag. Want dat zal onderstijds veel misschien wel lastig worden, maar ik wil u ook namelijk vanavond nog het een en ander laten horen uit de christinnenreis. Hoe namelijk mensen die in onze optiek met weinig geloof, of een klein geloof, roemend door die rivier gaan, terwijl christen, toch een man van statuur, een man van grote daden, door de kracht van God gedaan, het er zeer zwaar heeft. Dus het is niet allemaal even eenvoudig samen te vatten. En dan gaan ze erin. Ontzaglijk moment, hè? Dan gaan ze erin. Weet u? Straks gaan we erin. En dan? Zij begeven zich te water, maar spoedig begint Christen te zinken en roept tot zijn vriend, hopende: ik zink in diepe wateren, de golven gaan over mijn hoofd, al de baren bedekken mij. Het is diep. Hij wordt angstig, benauwd. Hopende daarentegen voelt grond onder de voeten. En zegt: wees goedsmoeds, Christen. Ik voel al grond en die grond is zeer goed. Ik zou over bijna elk woord wel iets willen zeggen, maar dat moet ik proberen maar even niet te doen, anders verliezen we de verhaallijn, hè? En dan zegt Christen: ach, mijn vriend, de angsten des doods hebben mij omgeven. Ik zal in dat land van melk en honing vloeiende niet komen. Christen verliest de grond onder de voeten. Al uw golven, al uw baren gaan over mij heen. En hij zegt: ik kom er niet. En terstond viel er een grote schrik en duisternis op hem. In zulk een mate dat hij niet meer voor zich kon zien. Hierdoor verloor hij een groot deel van zijn bezinning, zodat hij zich niet kon herinneren, nog ordelijk spreken kon van de zoete verkwikkingen die hij op de weg genoten had. Hij gaat daar die doodsjordaan in en verliest ook het zicht op wat God heeft gedaan in zijn leven. En dan gebeurt er nog iets. Hij krijgt ook een zicht op de zonden die hij voor en na ontvangen genade heeft gedaan. En die vormen een prikkel als het ware. Die hem extra benauwen. Hoe moet ik verschijnen voor God? En dan zegt Bunyan er nog bij: er waren ook nog draken en boze geesten. De boze machten van de duivel die hem beangstigden. Hij zou dus wegzinken. Geen grond onder de voeten. Baren en golven over hem heen. Geen zicht meer op Gods werk in zijn leven. Ondertussen nog benauwd van alle zijden. Maar hopende houdt zijn hoofd boven water. En hopende probeert hem ondertussen te vertroosten en zegt: ik zie de poort al. En ik zie ze al staan, die u staan op te wachten, hou moed. Maar Christen antwoordde en hij zei: ach, ze staan wel te wachten, maar niet op mij, maar op u hopende. Hij zegt: ik kom er niet. Ze wachten op u, maar ik zal vergaan. En dan doet hopende iets belangrijks. Hij zegt: bent u de tekst vergeten? De Bijbeltekst die zegt van de goddelozen: daar zijn geen banden tot hun dood. Hun kracht is fris. Zij zijn niet in de moeite als andere mensen en worden met andere lieden niet geplaagd. Hij zegt: let erop, Christen, jij denkt nou dat nu het zo benauwd is, dat dat een teken is van je verwerping. Maar het is juist een teken van verwerping als er geen banden zijn tot aan de dood. Hij zegt: de angsten en benauwdheden zijn geen tekenen dat God u verlaat, maar die worden u alleen toegezonden om u te beproeven. Of u ook in deze benauwdheden op God vertrouwt. En dan zegt hopende: zijt goedsmoeds. Jezus Christus maakt u gezond. Even terug. Christen gaat erin. Heeft geen grond. Hij kan zelf niet staan. Golven gaan over hem heen. Kan hij niet zich tegen verweren. Hij kan niet zien wat God gedaan heeft. Denk erom, hè. Hij kan geen steun ontlenen aan de eerder genoten bevindingen. Denk erom, hè. Hij drijft niet op, laten we zeggen, op een reddingsboei van zijn genoten bevinding, waar hij misschien zijn hele leven lang in het gezelschapsleven iedereen mee heeft kunnen vermaken. Het is weg. Hij ziet het niet meer.
Wat doet hopende? Hou vol. Hou vast aan wat je meemaakt. Nee, hopende zegt, hou je vast aan het woord. Het woord van God. En wat doet hopende dan ook nog? Want wat doen die ware dienaren? Ze spreken het woord met bevel. En wat doet hopende? Hij beveelt christen om te vertrouwen op Christus. En ik heb het u al heel vaak gezegd, hè? God werkt door het bevel heen dat wat hij eist. En dat gebeurt. Kort daarop brak christen uit en riep met luide stem, ik zie hem weer. Ik zie hem weer. Ik zie Christus weer. En hij zegt tot mij, als gij door het water gaat, zal ik bij u zijn. En door de rivieren, zij zullen u niet overstromen. Toen vond christen terstond grond om op te staan. En hij voelde dat de rivier verder ondiep was. En zo kwam hij aan de overkant. Wat onderwijs. Ik heb dat al heel vaak proberen uit te leggen. Wat wij bevinden, ontvalt ons in de dood. Maar het woord van God blijft tot in der eeuwigheid. En daarom moeten we leren in dit leven om te rusten en te steunen en te leunen door genade op het woord alleen. En op dat woord alleen gaat christen door de doodsjordaan. Daar vindt hij zijn veiligheid in. In het woord alleen. En door het bevel wat in dat woord van God klinkt, werkt God. Dat hij weer ogen mag krijgen van het geloof. God werkt het geloof door het bevel. En hij ziet weer op Christus. En is het ondiep. Dan is het ondiep. Wat zitten hier een diepe lessen in? Wat zitten hier... Ja, dat kun je uren over mediteren. Wat een diepe, diepe lessen. Bijvoorbeeld. Wat maakte de gang door de doodsjordaan zo benauwd voor christen? Zijn vorige zonde. Ze zeggen wel eens, ik weet niet of dat bijbels is... Dat weet ik niet, maar het is in ieder geval iets om over na te denken. Een nauw leven geeft een ruim sterven. En een ruim, gemakkelijk leven geeft een nauw sterven. Nogmaals, ik weet niet waar het in de Bijbel staat. Maar het is wel iets wat hiermee te maken heeft. Als we slordig leven, ver bij Christus vandaan leven. Als we niet geoefend worden... om nog louter en alleen te leunen en te steunen op Gods woord alleen. Als we ons hele leven nog leunen op onze bekeringsgeschiedenis. Als we nog leunen op dat kind van God wat toch gezegd had dat het waar was. En vult u maar in, dat valt allemaal weg. Ik veracht het niet, maar het is geen grond. Maar als we slordig leven, kunnen dat wel doorns vormen. In ons doodskussen. Nou, daar heb u dat net als ik misschien. Hoe moet het dan met mij aflopen? Dan moet het vreselijk worden. Maar weet je wat mijn hart er dan gelijk achteraan zegt? Dat heb ik dan wel verdiend. Ja. En tegelijkertijd zegt de Bijbel erachteraan. Hij handelt nooit met ons naar onze zonde. Gelukkig niet. Maar, ja. Maar laat het een prikkel zijn om... om dicht bij de Heer te leven en de zonde te haten. En de zonde te vlieden als de pest. Zal ik nog uit de christenenreis een aantal ervaringen, een aantal doorgangen door de doodsjordaan aan u voorhouden? Ik zal er een aantal voorlezen, kort hoor. Het eerste is van Christinne. Wat sowieso bijzonder is, bij de christenreis zie je dat christenen hopende wel worden voorbereid op de doorgang door de doodsjordaan, maar het wordt ze niet per se bekendgemaakt. In de christenenreis ontvangen degenen die door die doodsjordaan moeten gaan steeds van tevoren de aankondiging. En dat is heel mooi verwoord door Bunyan. Dan zegt hij, dan komt er post, briefpost van de hemel bij christenen. En de boodschap is, heil u, goede vrouw, ik breng u tijding dat de meester u roept en verlangt dat u zou staan in zijn tegenwoordigheid, met klederen der onsterfelijkheid bekleed, en dat binnen 10 dagen. Dan heb je het weer. De meester, de grote meester Christus, verlangt ernaar dat u komt. Binnen 10 dagen. En dan zegt eerlijk, de man die daarbij is, ik wens u een schone dag toe wanneer u op reis gaat naar de berg Sion. En ik zal blij zijn als ik mag zien dat u droogvoets over de rivier gaat. Dat kan dus ook. Je kunt ook droogvoets daardoor geleid worden, toch? De Jordaan was toch droog? Het volk Israël naar Kanaan ging. Hoeveel van Gods kinderen zijn droogvoets daardoor geleid. En dan zegt Christine, het komen zo het wil. Nat of droog. Ik ben begeerig om te gaan. Ze verlangt ernaar om te mogen gaan. De dag nu naderde waarop Christine gaan moest. Toen was de weg vol met het volk om haar de reis te zien aanvaren. Dus wat tekent Bunyan hier? Een sterfbed waar kinderen van God omheen zitten. Die zijn erbij als christenen sterven gaan. En dan zegt hij, aan de andere zijde van de doodsjordaan was de hele oever gevuld met paarden en met wagens die van boven uit de hemel gekomen waren om haar te vergezellen naar de poort van de stad. Dus daar ligt Christine op het sterfbed, daaromheen Gods kinderen, om te zien hoe ze gaat. Aan de andere zijde van de doodsjordaan, paarden en wagens, gezonden van de koning. Zodra ze erdoor is, moet je ze ophalen en meenemen. Zij ging dan voorwaarts en ging de rivier in, met een wenk ten afscheidsgroet aan degenen die haar gevolgd waren. En de laatste woorden die men haar hoorde zeggen waren, ik kom, heren, om bij u te zijn en om u te loven. Meer niet. Geen strijd, geen golven die haar overstromen, geen zonden die haar in het aangezicht briesen, geen draken en duivelen, niets. Het vaste vertrouwen dat ze door de Jordaan, door de doodsjordaan gaan mag om bij de Heere te zijn. Mag ik het eens zo zeggen? Het verlangen trekt veel harder dan dat de doodsjordaan afschrikwekkend is. En dan een andere man, ook in de christenenreis, de Heer gereed tot hinken. Ontvangt ook post van de hemel. En er staat in, ik ben tot u gekomen in de naam van hem die u lief gehad heeft. En die u gevolgd bent. Al was het ook maar op krukken. De Heer gereed tot hinken. Zijn hele leven als op krukken, kreupel, door het geestelijke leven gegaan. En het is mijn boodschap om u te zeggen, dat hij aan zijn tafel wacht, om het avondmaal met u te houden in zijn koninkrijk. Daags na Pasen, bereid u daarom voor de reis. Ziet weer, het verlangen van Christus om het avondmaal met zijn kinderen te eten in de hemel. Het verlangen. Als hij dan, deze meneer, gereed tot hinken, aan de rivier gekomen was, zei hij, nu zal ik deze krukken niet meer nodig hebben. Want daar ginder, aan de overzijde, staan wagens en paarden voor mij klaar, om mij daarmee te rijden. En zijn laatste woorden waren: welkom leven. Geen golf, geen angst, geen benauwdheid. Juist die man die zijn hele leven op de krukken door het leven moest, tot hinken en zinken, ieder ogenblik gereed was, zo benauwd aan alle zijden, zo snel de moed kwijt. Ga door de doodsjordaan heen, zonder krukken. Welkom leven. Nog zo'n man, de Heer kleinmoedig. Dat is ook iemand, hè, zwak van moed, klein van kracht, ontvangt post van de hemel. Ik ben gekomen om u te zeggen dat uw meester u nodig heeft en dat u binnen een zeer korte tijd zijn aangezicht in heerlijkheid moet aanschouwen. Weer zoiets. De meester heeft u nodig. De meester kan niet meer zonder u. De heer kleinmoedig, hoe vaak zal hij niet gezegd hebben, en misschien u ook wel, wat moet God nou met mij? De boodschap van de koning is: hij kan niet langer zonder u. Hij kan u niet langer missen. Hij heeft u nodig, want zonder u is de bruiloft niet vol. Mijn huis moet vol worden, ook met kleinmoedig. En dan, als de dag aangebroken was waarop hij moest vertrekken, ging hij evenals de anderen de rivier in. En zijn laatste woorden waren: wees standvastig, gelovig en lijdzaam. En zo ging hij over naar de overkant. Weer zo'n bijzonder beeld. Heel zijn leven kleinmoedig. Heel zijn leven hebben al Gods kinderen en Gods dienaren moeten aanmoedigen, bemoedigen. Wees nou standvastig, gelovig, lijdzaam. Kom maar, moeten we je troosten, ondersteunen, meeleiden, voor je bidden? En wat zijn de laatste woorden van deze man als hij door de doodsjordaan gaat? De woorden die hij nooit heeft kunnen zeggen in zijn leven komen nu van zijn lippen aan het eind van zijn leven. Voor de achterblijvers: wees standvastig. Ik was het nooit. Wees gelovig en wees lijdzaam. Schone. Bent u bereid om naar de doodsjordaan te gaan? Als vanavond de boodschap komt van de koning: kom, kom in, gij gezegende van mijn vader. Beërf het koninkrijk dat voor u weggelegd is van voor de grondlegging der wereld. Als vanavond het verlangen van Christus om u in zijn heerlijkheid te ontvangen groter wordt dan uw wereldzin. Als zijn verlangen om u bij zich te hebben vanavond groter wordt dan uw liefde voor uw man en voor uw vrouw en voor uw kinderen. Bent u dan bereid om te komen, om te gaan? Alles achter te laten, doodsjordaan door te gaan en eeuwig thuis te zijn? Of zegt u eigenlijk: nu nog niet. Ik wil nog. Ja, wat wil u? Ik wil nog een man. Ik wil nog een vrouw. Ik wil nog kinderen. Ik wil nog rijkdom genieten. Ik wil nog carrière maken. Ik wil nog goede vrienden hebben. Is het meer waard dan Christus? Is het meer waard dan hij die roept? Nee. Zijt ook gij bereid, laten we eindigen. Heb dank voor wat u gaf, Heer. De roepstem klonk. Het verlangen werd getekend, niet van ons tot u, maar van u tot ons. Heer, misschien is het voor een van ons wel de tijd om te gaan. Hoe zalig te mogen gaan. Dan ga ik op tot Gods altaar, tot God, mijn God, de bron van van vreugd. Dan zal ik juichend stemmen snaren, ten roem van zijn goedheid paren. Die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. Heren, snijd de banden toch door met de wereld. Snijd de banden toch door met alles wat haar begeerlijk maakt. En maak dat we bereid zijn. Bereid zijn. Als u komt. Dat er olie in onze lampen mag zijn. Dat onze lampen brandende mogen zijn. Dat we in mogen gaan in de bruiloft. De bruiloft van het Lam. Heren, wij zijn het niet. U had ons nooit hoeven oprapen. En wij zijn het ook niet die naar u verlangen. Maar u verlangt naar uw kerk. Geef dat ze in wederliefde in de weeromstuit naar u mag verlangen. En het uit mag roepen. Kom, Heer Jezus, ja, kom haastiglijk. Vergeef al het zondige. Breng ons veilig thuis. Mogen we elkaar volgende keer weer ontmoeten als u het geeft. Om Jezus wil. Amen. Eindigen we met Psalm 43, het vierde vers. Dat is hier al een lied van de opgangen. Hoe heerlijk om naar Gods huis te gaan. Om daar juichend stemmen snaren tot roem van zijn goedheid te paren. Maar er komt een dag, dan komt daar nooit meer een einde aan. Die mij eindeloos verheugt. Psalm 43, vers 4. Zin zeggen. Die hemelse heerlijkheid die wordt in de Bijbel vergeleken met de bruiloft. De bruiloft van het Lam. En weet u, misschien zit u hier nou vanavond bij en zegt u, het is allemaal schoon. Ik ben hier zo vreemd van. Ik mag daar niet komen. Als ik sterf, dan kom ik niet op die bruiloft van het Lam. Maar weet u, God heeft zijn dienaren gezonden. Mag ik me er nou vanavond voor een keertje ook bij scharen? Om te nodigen tot deze bruiloft. Kom tot de bruiloft. Nog steeds is er plaats op deze bruiloft. Daarom zijn we vanavond hier. Om te nodigen. Om u te dwingen in te komen. Kom tot de bruiloft. Alle dingen zijn gereed. En misschien zit er vanavond iemand bij die zegt, maar weet je, als ik daar nou kom, hè, ik ben zo zwart en zo vuil. Hè, en zo kom je niet op een bruiloft. Nee, dat is waar. Dat is waar. Maar weet je, Nederlandse bruiloften, daar moet je je mooi aankleden en dan mag je komen. Maar Oosterse bruiloften, daar kom je vuil en daar hangt de kleding klaar. Echt waar. En dat is geestelijk ook zo. Tot die bruiloft kom je moeder, armen naakt. En dan word je bekleed met de mantel der gerechtigheid van Christus die klaar hangt. En daarom zegt de Heer, dwingt ze in te komen. Kom tot de bruiloft, laat het voor u niet hoeven zijn. Wat er staat bij die wijze en dwaze maagden. En zij begonnen buiten te staan. Zang te horen van de gezaligde en de deur dicht te laat, terwijl er een mantel, kleding hing, ook voor u, wel thuis.